Je hebt romantische films en je hebt super romantische films. De film in deze aflevering hoort, als je het mij vraagt, zeker in die tweede categorie. Want stel je toch eens even voor. Een jongen vraagt een meisje om in Wenen samen uit de trein te stappen om elkaar beter te leren kennen voordat hij de volgende dag terugvliegt naar de Verenigde Staten. Hoe romantisch wil je het hebben? Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, een podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Ik denk dat je dingen gaat horen die je nog niet wist, over de film en over de mensen die hem maakten. En ondertussen probeer ik je duidelijk te maken waarom ik het zo ontzettend leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering neem ik je mee naar Wenen en vertel ik je mooie verhalen over Before Sunrise. De beste plek om je in deze aflevering als eerste mee naartoe te nemen is het treinstation in Wenen. Daar waar Jesse en Celine in Before Sunrise uitstappen en hun avontuur feitelijk begint. Wenen heeft verschillende treinstations, maar de opname van Before Sunrise vonden plaats bij Wien-Westbahnhof. Dat is niet het station waar je aankomt als je vanuit Nederland met de trein naar Wenen gaat. Maar met de metro vanuit het centrum ben je er in 7 minuten. Dus waar hebben we het over? En voor de fans die na deze podcast staan te popelen om naar Wenen te gaan, en als je de film nog niet gezien hebt, even je oren dicht. Jesse en Celine stappen niet alleen uit bij Westbahnhof, maar ze nemen er aan het einde van de film ook weer afscheid. En dat doen ze bij de trein op spoor 12. Nu ik het toch over treinen heb, mocht je zelfs zover willen gaan dat je ook de route van het tweetal richting Wenen wil afleggen, dan moet je de trein nemen op het traject Salzburg-Wenen. Dan passeer je alle dingen die je aan het begin van de film ziet. Regisseur Richard Linklater en zijn team reisden 3 dagen heen en weer tussen Salzburg en Wenen om de scènes in de trein er goed op te krijgen. Goed, daarmee hebben we denk ik een mooi begin. We weten inmiddels dat Before Sunrise de eerste film was van wat uiteindelijk een trilogie werd. De film verscheen in 1995 om 9 jaar later, in 2004, te worden opgevolgd door Before Sunset. En weer 9 jaar later, in 2013, verscheen Before Midnight. Het mooie van de films is dat iedereen meegroeide en dat we dus zien hoe de karakters, wat mij betreft heerlijk gespeeld door Ethan Hawke en Julie Delpy, zich hebben ontwikkeld terwijl ze ook als acteurs echt ouder werden. Het is een methode die we later nog een keer zagen bij Richard Linklater, namelijk bij zijn veelgeprezen film, en terecht, Boyhood. In de afgelopen jaren, en zeker na 2022 toe, heeft de regisseur ontzettend vaak de vraag gesteld gekregen of hij nog een 4e film zou gaan maken. En daar heeft hij wel iets interessants over gezegd. Namelijk dat hij nog wel een slot voor zich ziet. Eentje waarin Jesse en Celine hoogbejaard zijn. Nou, ik ben benieuwd. Nou, laten we Wenen eens even gaan doorwandelen. De eerste plek waar Jesse en Celine een stop maken is de Zollamssteg. Ze vragen zich af wat ze zullen gaan doen en besluiten 2 mannen op de brug om advies te vragen. Nou, het levert gelijk een van de meest grappige reacties in de film op.
Spreken ze Engels?
Ja, of course. Do you speak German for a change?
Bij de Zollamssteg heb je direct een hele leuke locatie te pakken, want eigenlijk heb je daar met 2 bruggen te maken. De onderste ligt er al sinds 1900 en werd ontworpen door Otto Wagner. Dat is de Zollamsbrücke, waar metrolijn 4 overheen gaat. De brug er net boven, waar Jesse en Celine overheen lopen, werd ontworpen door Martin Pohl. Dat is de Zollamssteg. En op 3 minuten lopen van de brug of bruggen vind je op de Stubenring een tramhalte. Als je nou daar op tram 2 stapt, naar het Volkstheater in het hartje van Wenen, dan passeer je aan de linkerkant de Maria Theresienplatz. Jesse en Celine lopen daar in de film ook heel kort overheen. Je kunt ervoor uitstappen, want het is echt heel mooi daar. Maar blijf je zitten, doe dat dan tot en met het rechte stuk van de universiteitsring. Want dat is precies wat onze vrienden in de film ook doen. En een beetje fan gaat dan natuurlijk achter in de tram staan om, net als Jesse en Celine, een vraag- en antwoordspelletje met elkaar te doen. Als je daarna bij de halte Schottentor uitstapt, kun je heel gemakkelijk overstappen op de paarse metrolijn U2 naar Praterstern. Daar kom je namelijk dan direct uit bij het bekende reuzenrad van Wenen. Bekend uit films als The Third Man en de James Bond film The Living Daylights, maar natuurlijk ook een must voor de fans van Before Sunrise. Richard Linklater wilde de scène in het reuzenrad filmen tijdens zonsondergang. Maar de man die aan de knoppen zat, wilde het rad maar voor 10 minuten stilzetten. Dus moesten ze elke keer helemaal rond om weer op datzelfde punt uit te komen. En daardoor ging het helemaal mis met het zonlicht. Toen besloten ze een week later nog een keer terug te gaan naar het reuzenrad om de opname in de vroege ochtend te doen, want toen mocht het reuzenrad wel een tijdje stilstaan. En daardoor zie je dus niet een zonsondergang, wat de regisseur eigenlijk wilde, maar een zonsopgang. En zo blijkt ook hier weer dat het ook in 1994 de moeite waard was om soms heel erg vroeg ergens heen te gaan. Before Sunrise is gebaseerd op een echte ontmoeting. Jawel. In 1989 ontmoette Richard Linklater in een speelgoedwinkel in Philadelphia een vrouw. Het klikte, waarop hij haar vertelde dat hij maar even in de stad was en dat hij het leuk zou vinden om wat tijd met haar door te brengen. De vrouw ging op zijn uitnodiging in en ze hadden vervolgens een te gekke tijd met leuke gesprekken over film, kunst en het leven. En toen zei hij halverwege de avond opeens tegen haar dat hij daar een film over wilde maken. Ze keek hem wat vreemd aan. Over hun ontmoeting, over de spontaniteit en over leven in het moment. Nou, na afloop gingen ze ieder hun eigen weg. Maar Linklater besloot jaren later er echt een film over te maken. Ik spoel nu even vooruit, want toen Linklater jaren later in 2004 het vervolg Before Sunset had gemaakt, vertelde hij tegen journalisten over de ontstaansgeschiedenis van de eerste film. En hij vertelde ze ook dat hij hoopte dat de vrouw in kwestie, Amy Leerhaupt, naar een van de voorstellingen zou komen waarbij hij aanwezig was. Maar wat er ook gebeurde, ze kwam niet opdagen. En toen kreeg Linklater in 2010 een brief. Niet van Amy, maar van een vriend van haar. In de brief stond dat Amy Leerhaupt was omgekomen bij een motorongeluk in New York in 1994. 3 maanden voordat Before Sunrise was uitgekomen. En zij heeft dus nooit geweten dat haar ontmoeting met Linklater tot een film heeft geleid. Linklater was behoorlijk van slag van dat nieuws en besloot daarom om de derde film, Before Midnight, aan Amy Leerhaupt op te dragen. En daarom zie je haar naam aan het einde van de aftiteling van die film. Ik vertelde je eerder dat je met metrolijn U2 gemakkelijk naar de halte Praternstern rijdt. Nou, als je na het reuzenrad gewoon dezelfde weg weer terugneemt en uitstapt bij een andere halte, Schottenring, kom je uit bij het Donaukanaal. Op een zonnige, mooie dag is het heerlijk wandelen langs dat kanaal. En als je nou zorgt dat je aan de goede kant van het kanaal uitkomt, aan de noordkant, dan zit je al direct in de buurt van het Otto Wagner Schutterhaus. Het is op die plek dat Jesse en Celine worden aangesproken door de man die een gedicht voor ze wil maken. In de film is het donker en zie je het niet heel goed, maar geloof me, dat is de locatie waar Jesse zo heerlijk achterloos tegen de muur aangeleund staat als de man het gedicht schrijft met daarin dat ene woord, milkshake.
Daydream delusion. Limousine eyelash. Oh, baby, what a pretty face. Drop a tear in my wine glass. Look at those big eyes. See what you mean to me. Sweet cakes and milkshakes. I'm a delusion angel. I'm a fantasy parade. I want you to know what I think. Don't want you to guess anymore. You have no idea where I came from. You have no idea where we're going. Lodged in life, like branches in the river, flowing downstream, caught in the current. I carry you. You'll carry me. That's how it could be. Don't you know me? Don't you know me by now?
Goed. Als je daarna nog zo'n 10 minuten doorloopt en via de Mariënbrücke teruggaat richting het stadscentrum, dan zag je daar, tot 2018, het Clubschiff Wien liggen. Dat is het schip waar Jesse en Celine beseffen dat ze elkaar na hun afscheid de volgende dag nooit meer zullen zien. Het schip lag er sinds 1986 en werd gebruikt als restaurant en partyboot. Maar na verloop van jaren zat het onder de gravity en na een ruzie met de eigenaren liet het gemeentebestuur het slecht onderhouden schip in 2018 wegslepen. Pech voor de fans. Goed, het is daarna opnieuw maar 10 minuten lopen naar de Mariakerk am Gestade. Dat is de kerk waarvan Celine hoopt dat die 's avonds nog open is. Maar let wel op, we zien die kerk slechts alleen aan de buitenkant, want binnen werd heel ergens anders gefilmd. Daarvoor moet je naar de Maria Hilfkirche. En dat is vanaf die plek waar je op dat moment dan staat wel iets meer dan 10 minuten lopen. Je kunt het beter combineren met wat andere filmlocaties. Maar daar vertel ik je straks wat over. Eerst gaan we nog even terug naar de ontstaansgeschiedenis van Before Sunrise. 4 jaar na de ontmoeting met Amy Leerhaupt, waar ik je dus straks over vertelde, zette Richard Linklater zijn idee om in een echt filmplan. Hij vroeg actrice Kim Crizan, die in 2 van zijn eerdere films had gespeeld, of ze hem wilde helpen bij het schrijven van het script. Hij klopte bij haar aan omdat hij iemand zocht voor het vrouwelijke perspectief. Zijn films vond hij zelf namelijk iets te mannelijk. Maar Crizan had nog nooit een script geschreven. Dat bleek blijkbaar bij nader inzien niet uit te maken. In 11 dagen legde het tweetal de basis voor Before Sunrise. Maar toen lag nog helemaal niet vast dat het verhaal zich zou afspelen in Wenen. De film zou gewoon gaan over een ontmoeting in Amerika. En de uit Texas afkomstige Linklater had zijn oog al op een locatie laten vallen. Het treinstation in San Antonio. Maar toen werd hij uitgenodigd om naar Wenen te komen. Er was daar een filmfestival en ze wilden zijn film Dazed and Confused er heel graag draaien. En toen hij Wenen zag, veranderde dat zijn idee over Before Sunrise. Dat was de plek. En dat er ook nog eens Europese subsidie was, heeft de beslissing vast stukken eenvoudiger gemaakt. Het fijne van de filmlocaties van Before Sunrise is dat ze zo lekker bij elkaar liggen. De locaties waar je wel iets meer je best voor moet doen, zijn het Arena Café en Friedhof der Namenlozen. En ik geef toe, die heb ik ook overgeslagen. Want ja, je moet soms keuzes maken. Het Arena Café ligt in ieder geval in de wijk Eerdberg aan de Baumgasse nummer 80. Volgens mij kun je er nog steeds heen. Ik waag alleen te betwijfelen of de flipperkast er nog staat. In de film is het de scène waarin je regisseur Linklater ook nog even kort in beeld ziet, als bezoeker van het café. De begraafplaats ligt echt aan de rand van Wenen en je bent er met openbaar vervoer zeker 1 uur mee bezig om er dan te komen. Een locatie waar je trouwens helemaal niet kunt komen is het park waarin Jesse en Celine de nacht doorbrengen en waarvan fans zich nog steeds afvragen, hebben ze nou wel of hebben ze nou niet? Want dat wordt in de film nergens expliciet toegegeven of gezegd. Maar goed, Je kunt er niet komen omdat het park onderdeel is van het private Palais Schwarzenberg. Dat zijn ze nu echt al jaren aan het verbouwen, dus mag je er ook niet in de tuin komen. Palais Schwarzenberg is trouwens ook het voormalige hotel waarin Timothy Dalton en Mariam Dabow verblijven in de Bondfilm The Living Daylights. Dus het zou natuurlijk wel leuk zijn als het hotel en de tuinen ooit weer opengaan. Zoals zo vaak bij films kunnen we ons nu niet meer voorstellen dat andere acteurs de hoofdrollen spelen. Ik heb het vaker gezegd. Maar ook bij Before Sunrise had het niet veel gescheeld of Jesse en Celine waren helemaal niet door Ethan Hawke en Julie Delpy gespeeld. Zelfs de namen Jesse en Celine lagen helemaal niet vast. In de eerste versie van het script heten ze nog Chris en Terry. Dat was lekker neutraal, vertelde Linklater later in een interview met de New York Times. Hoe dan ook, 6 maanden lang werd er naar de juiste hoofdrolspelers gezocht. En ook de actrices Gwyneth Paltrow en Jennifer Aniston kwamen daarbij serieus in beeld. Maar toen Linklater Julie Delpy zag tijdens een hele grote castingsessie in L.A., kwam zij direct hoog op zijn lijstje van favorieten te staan. Bij Ethan Hawke liep dat iets anders. Hawke was in die tijd een van de populairste acteurs in zijn leeftijdsgroep door de film Reality Bites. Daarmee had hij indruk gemaakt. Hij speelde echter in een toneelstuk in New York toen hij werd benaderd door Linklater. En na een avondje doorzakken dacht Hawke dat hij de rol al in zijn zak had. Maar Linklater wilde toch dat hij auditie kwam doen. En dat was wel een beetje pijnlijk. Maar goed, aan het einde van de rit waren er naast Hawke en Delpy nog 2 namen. Michael Vartan en J.D. Frost. En die namen zeggen je nu misschien niet zoveel meer. Maar Vartan had begin jaren 90 zijn visitekaartje net afgegeven met de film Never Been Kissed. En J.D. Frost zat destijds in de film Bram Stoker's Dracula van Francis Ford Coppola. En het had echt niet veel gescheeld of zij hadden de hoofdrollen gehad. En wie weet hoe Before Sunrise er dan uitgezien zou hebben. Oké. We beginnen aardig door de filmlocaties heen te gaan. Eentje die je niet mag overslaan, wat mij betreft als je Wenen bezoekt, is echt in het centrum. Het is een plek die je het beste kunt benaderen vanuit de Augustinerstraße. Dan loop je bij het Oostenrijkse Filmmuseum, wat haast geen toeval kan zijn zou ik zeggen, zo de trap omhoog naar een deel van Albertineplatz. Mocht je nou iemand bij je hebben die niet weet wat hij of zij kan verwachten, vraag dan even of ze met hun ogen op de grond willen kijken terwijl ze de trap oplopen. Laat ze dan pas opkijken als ze voorbij het standbeeld bij de muur zijn aangekomen. Want dat uitzicht daar is echt fantastisch. Zeker als je een beetje op tijd bent en je kunt voorkomen dat de straten afgeladen vol zijn met toeristen. Waar het daar in Before Sunrise, ook al zitten ze even op dat muurtje, natuurlijk echt om gaat, is het standbeeld van aartshertog Albrecht. Daar zitten en liggen Jesse en Celine op te treden onder het beeld voordat ze terugkeren naar het station. Het is het moment waarop Jesse het gedicht van W.H. Auden opvoert.
I have this recording of Dylan Thomas reading a W.H. Auden poem. He's got a great voice. All the clocks in the city began to whir and chime. Oh, let not time deceive you. You cannot conquer time. In headaches and in worry, vaguely life leaks away. And time will have his fancy tomorrow or today. Something like that.
Zo is er voor elk moment wel een geschikt gedicht. Nog even over het beeld waar ze dan zeg maar onder zitten. Dat staat er al sinds 1899. En het eert de man die aan het begin van de 19e eeuw als eerste van Napoleon Bonaparte wist te winnen. Tijdens de slag van Aspern. Het had niet veel gescheeld of het beeld stond er niet meer. Want in 1945 werd het halve plein opgeblazen tijdens een bombardement van de geallieerden. Ik wil het romantische plaatje rondom Before Sunrise niet verstoren, maar het was niet allemaal koek en ei. Een paar jaar geleden kwam Julie Delpy met de opmerking dat zij vond dat ze zwaar onderbetaald was voor haar rol in de film. Het stoorde haar dat ze maar een tiende van het salaris had gekregen van Ethan Hawke. En Linklater voelde zich toen eigenlijk verplicht om met een reactie te komen. En hij zei dat eigenlijk niemand fatsoenlijk betaald had gekregen. En dat ook Hawke flink had moeten inleveren. Daar kwam vervolgens in 2016 nog bij dat Delpy beweerde dat zij en Ethan Hawke zo ongeveer het hele script hadden herschreven. En dat was kritiek die Kim Krasinski weer niet over zich heen kon laten gaan. Dus kwam zij met een statement waarin feitelijk stond: succes kent vele ouders. Er is later, hoe dan ook, wel erkend dat het script inderdaad is bewerkt op het moment dat Linklater, Hawke en Delpy bij elkaar waren. En dat klopt ook wel, want in de zomer van 1994 gingen ze 3 weken lang bij elkaar in Wenen zitten om de boel heel grondig voor te bereiden. En zelfs tijdens de opname, die naar verluid 25 dagen in beslag namen, sleutelden ze nog aan het script. Volgens Ethan Hawke werd er voor elke scène in de film wel 17 alternatieven bedacht, maar die kwamen dan niet van de grond. Zelfs het einde was lange tijd niet bekend. Pas tijdens de nacht voor de laatste opnamedag werd er besloten wat het echte einde van de film zou worden. En volgens Linklater schreven ze aan die treinscène door tot 3 uur in de ochtend. Je weet hopelijk nog dat ik je eerder aanraadde om een bezoek aan de Maria Hilfkirche te combineren met een andere locatie. Wel, ik had het toen over de platenwinkel in de film. Die ligt namelijk 5 minuten bij die kerk vandaan. En die platenzaak is natuurlijk ook een must-see. Moet je wel het geluk hebben dat ze open zijn. En dat geluk had ik niet. Want ja, rond de kerstdagen zijn er heel veel dingen gesloten in Wenen. Dat gold ook voor het kleine café op de Franciscanerplatz. De fans weten dan gelijk wat ik bedoel. Dat is de scène met de vrouw die de handpalm wil lezen. Wat Jesse als 1 grote oplichtpartij ziet.
If opportunists like that ever had to tell the real truth, it would put their asses out of business. You know, I mean, just once, I'd love to see some little old lady save up all her money, you know, to go to the fortune teller, and she'd get there all excited about hearing her future, and the woman would say, tomorrow and all your remaining days will be exactly like today. A tedious collection of hours, and you will have no new passions and no new thoughts and no new travels. And when you die, you'll be completely forgotten, you know? 50 shillings, please.
Ik vind het ook weer zo grappig, hè? Goed, terug naar de platenzaak die dus voor mij ook gesloten was. Die zaak die heet Teuchler, maar zit er in ieder geval nog steeds. Hij is bijna 65 jaar geleden opgericht en heeft eigenlijk alle crisissen overleefd. In de film stappen Jesse en Celine er naar binnen om de LP Come Here van Cath Bloom te luisteren. En dat is nog wel een mooi verhaal. Want dat nummer schijnt nooit op vinyl te zijn verschenen, ook al doet de film wat anders vermoeden. Linklater had het nummer in ieder geval nog nooit aan Hawke en Delpy laten horen. Hij wilde tijdens de opname hun eerste oprechte reactie. En die was midden in de roos. Want beide acteurs moesten toegeven dat ze compleet verrast waren door de tekst. De luistercabine waar je ze in de film in ziet staan, hoorde niet echt in de winkel thuis. Hij werd speciaal voor de opname gebouwd en daarna ook weer verwijderd. Before Sunrise kostte uiteindelijk $2,5 miljoen om te maken. De film ging in première tijdens het Sundance Film Festival in januari 1995 en ging daarna uit in de Amerikaanse bioscopen. Wereldwijd bracht de film zo'n $6 miljoen op, waarvan het overgrote deel via de Amerikaanse bioscopen kwam. Nederland speelde daarin totaal geen rol, want volgens mijn informatie heeft de film hier niet eens een officiële bioscoop-release gehad. Dat kan ik me nu niet voorstellen, maar goed. Before Sunrise is een film die naarmate de tijd verstreek wel steeds meer fans kreeg, ook bij de pers. De film heeft daarom op Rotten Tomatoes, denk ik, nog steeds een score van 100%. En hij werd door The Guardian in 2010 samen met het vervolg Before Sunset op nummer 3 gezet in de rij van meest romantische films ooit. Tja, het einde is alweer bijna in zicht. Maar je hebt nog één locatie te goed. Café Sperl. Het restaurant waar het tweetal de denkbeeldige telefoongesprekken voert met hun vrienden. En ik vind dat echt zo'n leuke scène.
Oké, now I'm gonna call my best friend in Paris, who I'm supposed to have lunch with in 8 hours. Oké?
Oké.
Dring, 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 dring. Pick up.
What?
Pick up the phone.
Oh, hello.
Allô? Vanny, c'est Céline.
Ah.
Comment ça va?
Ça va bien. Et toi?
Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable.
I've been working on my English recently. Will you want to talk in English just for laughs?
Yeah, okay. That's a good idea. I don't think I'm going to be able to make it for lunch today. I'm sorry. I met a guy on the train and I got off with him in Vienna. We're still there.
Are you crazy?
Probably.
Waarna Jesse zijn vriend zogenaamd belt en Celine omschrijft als...
And you know how they say we're all each other's demons and angels? Well, she was literally a Botticelli angel. Just telling me that everything was gonna be okay.
Nou, dan smelt je toch? Of ligt het nou aan mij? Goed. Je begrijpt vast dat ik flink baalde toen ik erachter kwam dat ook Café Sperl gesloten was met de kerst. Dus ik een mail naar ze sturen vanuit het hotel in de hoop dat er een klein wondertje zou gebeuren. En dat gebeurde. Want ze gingen juist weer open op de dag dat wij uit Wenen zouden vertrekken. Reserveren was niet nodig in het bijna 150 jaar oude café, werd me verteld in de mail. Toch was ik wel een beetje bang dat de boel stampvol zou zitten voor ontbijt en dat de plek waar Jesse en Celine hun telefoongesprekken voeren bezet zou zijn. Maar nee, reserveren was ook niet eens mogelijk. Je begrijpt hopelijk dat ik wel heel blij was. Dat het gewoon heel rustig was in het café toen we de volgende dag daar binnenkwamen voor een ontbijt. En ik ook zag dat de vierde booth naast de bar niet bezet was. Noem me maar gewoon een beetje getikt hoor, dat begrijp ik wel. Maar ik kan er zoveel plezier aan beleven om daar dan zo te zitten en overigens een heerlijk ontbijt te eten. Ik kan het iedereen aanraden. Sterker nog, ik weet zeker dat als je Before Sunrise in je hart hebt gesloten, je de eerstvolgende keer ook naar Café Sperl in Wenen gaat en direct naar de plek bij de muur kijkt of het tafeltje toevallig nog vrij is. Dat was hem weer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Een overzicht van de filmlocaties met handige GPS-coördinaten vind je op de website cinit.com. En op fantastischefilmlocaties.nl kun je per aflevering alle show notes terugvinden. En in Spotify heb ik een playlist aangemaakt met alle muziek die je hoort bij de afleveringen. Wil je voortaan niks missen? Abonneer je dan op deze podcast. Ik lees weer heel graag wat je ervan vindt. Laat dus vooral een recensie achter bij Apple of SoundCloud of deel sterren uit bij Spotify. Dan kunnen ook anderen deze serie beter vinden. Voor nu, tot de volgende keer.